En wat is het heerlijk om zo met elkaar te zingen, God te aanbidden. Wie heeft ervan genoten? Steek eens even uw hand op. Ja, heel fijn. Mooi om zo door muziek en door zang bij God te zijn. En ik denk dat iedereen dan ervaart dat we ons hart bij God mogen neerleggen. Dat we mogen zijn wie we zijn. Dat we echte vrede ervaren. En misschien kent u die vrede van binnen niet of niet volledig. En ervaart u soms een diepe leegte. En dan vraagt u zich af, waar kan ik die leegte mee vullen? En we proberen het met van alles. En we willen graag van waarde zijn, we willen geliefd zijn, we willen erkend worden. Ieder mens ervaart van binnen een leegte en wil zo graag geliefd zijn en van waarde zijn. En diep van binnen weten wij dat God de enige is die ons kan vullen. Maar ook zo vaak ervaren wij dat niet. Ik herken het in mijn eigen leven dat er soms momenten zijn. Ik twijfel persoonlijk nooit of God er is. Ik weet dat zo zeker. Ik heb zoveel van hem gezien. Maar toch zijn er momenten in mijn leven dat ik soms twijfel aan mijn eigen geloof. Dat ik wil volhouden en dat ik dan weer faal, dat ik in zonde val. En dan herken ik bij mezelf, ik moet terug naar de basis. Ik moet terug naar God. Ik moet op mijn knieën. Ik moet mijn zonde belijden. En ik moet hem opnieuw aannemen in mijn leven. En misschien herkent u dat wel. Dat u soms zo doorrent en dan weer faalt. En dat u dan beseft, ja, ik heb God nodig. En daarom moeten wij als christenen terug naar de basis. Wij moeten terug naar het kruis van Jezus. Zo vaak is het christendom iets geworden van een soort nieuwe stroming van yoga of iets zweverigs geworden. Maar het christendom, Jezus Christus, het kruis van Jezus is de reddende kracht die de wereld op zijn kop zet. En als wij dat als christenen gaan vergeten, als wij maar mee gaan doen met ja, jij je ding, jij misschien je Boeddha in de tuin en ik mijn Jezus, ieder zijn ding. Als wij daarmee mee gaan doen, dan verliezen wij de basis. Want de basis is het kruis van Jezus Christus. En terug naar de basis is op je knieën voor God. Bij het kruis, maar ook bij het geopende graf. Want Jezus, hij is weer opgestaan. In Ezechiël 36 staat die prachtige tekst. Ik wil... God zegt tegen ons, tegen het volk van Israël in eerste instantie, maar ook tegen ons. Ik wil jouw hart van steen zacht maken. En ik wil jou een vleeshart hart geven. Ik zal mijn Heilige Geest in je uitstorten. En hoe vaak is het niet zo in ons leven dat wij inderdaad een stenen hart hebben. Een hart dat verhard is. Door alle meningen die we horen. Door alle onzin die we misschien binnenkrijgen. Ons hart wordt zo snel van steen. Maar de Bijbel zegt, God wil ons hart weer zacht maken. Hij wil zijn Heilige Geest in ons uitstorten. En u kan dat lezen in Ezechiël 36. U mag dat thuis eens doornemen. Maar laten wij ervoor kiezen als gemeente, ook hier in Tiel, niet ons hart te verharden. Maar het zacht te laten maken door God. Hij is de basis. En daarom wil ik u deze morgen meenemen op een reis terug naar de basis. Vanuit de Bijbel. En de basis is, het is niet een formule. Het is geen therapie. Het is geen alibi-boek wat je kan kopen in de winkel. Die je koost en vervolgens dat je keihard faalt. Omdat iemand fouten maakt en mens maakt fouten. Laten wij er niet voor kiezen boeken van coaches te volgen. Het mag wel, ik zeg niet dat je het niet mag lezen. Maar laten wij dat niet als de absolute waarheid zien. Want de basis is een persoon en niet een therapie. En zijn naam is Jezus Christus. Hij is de basis. En laten wij altijd bij hem onze basis zoeken. Laten wij bij hem onze liefde zoeken. En ons niet laten vullen door de coaches van deze wereld. Want we hebben het de afgelopen week weer gezien. En ik sta hier niet om die mensen te veroordelen. Ik ben geen rechter. Maar hoe vaak kunnen wij ons vergissen in mensen? Hoe vaak kunnen wij denken van die persoon die heeft het voor elkaar? Maar diep van binnen zijn dat ook mensen die ook falen. En die mensen hebben ook Jezus nodig. En zo hebben wij allemaal de Heer Jezus nodig. Hij is de basis. En Hij is de meest liefdevolle persoon die ik ken in mijn leven. En in Markus 5 wil ik met jullie gaan lezen vanaf vers 21. En als u het opzoekt, ik lees vanuit de MBV, misschien u vanuit een andere vertaling. Als u het opzoekt, zal ik u een stukje context geven. Wat gebeurt er nu in het hoofdstuk? In Markus 5 staat het verhaal van een vrouw die bij Jezus komt. En ze verlangt ernaar om Jezus aan te raken. En wij kennen haar als de bloedvloeiende vrouw. En dit verhaal speelt zich af rond het meer van Galilea. Dat was in het noorden van Israël. Wie is daar wel eens geweest, het meer van Galilea? Wel eens wat mensen, ja. Als u daar geweest bent, dan weet u dat het in het noorden is. En daar is Jezus opgegroeid, daar was hij vaak. En als hij daar op een gegeven moment dan weer is, dan komt daar Jairus naar hem toe. En Jairus had een hoge functie. En hij zei, kom snel naar mijn huis, want mijn dochtertje ligt op sterven. En Jezus, hij ging naar dat huis toe. En besef, terwijl er iemand op sterven lag, het dochtertje van Jairus. Midden daarin, midden in dat verhaal, komt er een vrouw naar Jezus toe. En Jezus neemt de tijd voor deze vrouw. Laten we eens lezen wat er precies gebeurt. We lezen vanaf vers 21, Markus 5. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken over het meer van Galilea, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. En hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. En Jezus ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. En onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar lang aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat het iets had geholpen. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. En ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteraan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte de vrouw aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht uit hem was weggestroomd. En midden in de menigte draaide hij zich om en hij vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt. En dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Met andere woorden, wat een rare vraag. Maar Jezus keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. En de vrouw die bang was geworden en stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd. Ze kwam naar Jezus toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Nou, we zien hier dus een situatie dat er iemand, een hooggeplaatst iemand, naar Jezus toekomt uit de synagoge en hij zegt, mijn dochter ligt op sterven. Kom naar mijn huis toe. En ik kan me voorstellen als iemand dat aan mij zou vragen, dat je met haast er naartoe zou gaan. Dat je misschien een 100 meter sprint zou trekken en zo snel mogelijk naar dat huis zou gaan. Maar Jezus is anders. Bij Jezus, hij denkt niet aan de tijd, maar hij denkt aan mensen. Want midden in die menigte komt er een vrouw naar hem toe en hij stopt voor deze vrouw. Hij neemt de tijd voor deze vrouw. En we lezen in vers 25 dat deze vrouw al 12 jaar lang aan bloedingen leed. 12 jaar lang was ze al aan het bloeden. Nou, ik heb dat even uitgezocht. Maar eigenlijk betekende het dat deze vrouw al 12 jaar lang ongesteld was. Nou, ik kan me er gelukkig niks bij voorstellen, maar het lijkt me geen pretje. 12 jaar lang had ze daar al last van. En deze vrouw, ze had maar één ding nodig. En ze wist, als ik Jezus aanraak, dan zal ik genezen zijn. En terwijl Jezus op weg is naar het huis van Jairus, denkt deze vrouw, ik zal Jezus alleen maar aanraken. Stiekem tussen de menigte door. Zal ik hem aanraken en ik zal genezen zijn. Wat een tegenstelling. Het dochtertje van Jairus is aan het sterven. En Jezus, hij heeft geen haast. Want hij stopt voor deze vrouw. Hij neemt de tijd voor deze vrouw. En zo is het ook met ons. Als wij bij Jezus neerknielen. Als wij tot hem komen. Jezus aanraken. Hoe kan dat? Door gebed. Door tot hem te gaan in gebed. Als wij naar Jezus toe gaan, dan moeten wij niet denken, God zal wel druk zijn. Of God heeft geen tijd voor mij. Ik beloof u bij deze, God ziet u en God luistert naar u. Hoe weet ik dat? Omdat we in het woord zien dat God de tijd neemt voor een ieder die bij hem neerknielt. God is nooit aan het haasten, maar God neemt de tijd voor ons. Als wij naar hem toe komen met onze vragen, met onze tekortkomingen, met onze zonden. Zoals ik al zei, was deze vrouw al 12 jaar lang ziek. Kunt u het zich voorstellen? 12 jaar lang leed ze aan bloedingen. En volgens de wet van Mozes was deze vrouw volledig onrein. Dat kunnen we lezen in Leviticus, in het Oude Testament. Nou, ik zal niet vragen of Leviticus uw favoriete Bijbelboek is, maar ik hoop dat u het wel eens gelezen hebt. Natuurlijk is het een boek waar heel veel regels in staan en soms snappen wij niet wat we precies hebben aan dat boek. Maar in Leviticus staan zoveel regels waardoor wij ook begrijpen hoe dit verhaal werkt. Want in Leviticus 15 staat namelijk dat een vrouw die bloedde volledig onrein was. En deze vrouw moest buiten het tentenkamp leven in het Oude Testament. En dat betekent in het Nieuwe Testament dat deze vrouw buiten de stad moest leven. Zij mocht niemand aanraken. Want als zij iemand zou aanraken, dan was die persoon ook onrein. En dan mocht die persoon tot de avond niet in de tempel komen. Dus iedereen, ieder mens was bang voor deze vrouw. Want als ze aangeraakt zouden worden door deze vrouw, werden zij zelf ook onrein. En in de Joodse cultuur werd deze ziekte gezien als gevolg van de zonde. Dus deze vrouw werd haar hele leven lang veroordeeld. Mensen die dachten bij zichzelf, en misschien spraken ze het wel uit, jij moet wel een bepaalde zonde hebben gedaan, waardoor jij nu al 12 jaar lang ziek bent. En deze vrouw moet zich verschrikkelijk veroordeeld hebben gevoeld. Ze moest letterlijk buiten de stad leven. Waar de rovers leefden, waar het ongedierte was. Waar de melaatsen waren. Want ze was onrein. En dat ze radeloos was, dat lezen we ook in vers 26. Daar staat dat ze al haar geld had uitgegeven. Ze had al haar geld uitgegeven aan dokters. Ze was wanhopig. Overal zocht ze genezing. Maar het was nergens te vinden. Kun je je voorstellen hoe deze vrouw zich radeloos moet hebben gevoeld? En misschien herkent u het wel in uw eigen leven dat u zelf te dealen hebt met ziekte. Of mensen om u heen hebt die ziek zijn. Al een lange tijd. En misschien bent u ook wel van dokter naar dokter, van dokter naar ziekenhuis enzovoorts geweest. En heeft het allemaal niks geholpen. En misschien heeft u op een gegeven moment zelfs wel 1000 euro's uitgegeven aan een homeopaat of hypnose of weet ik veel wat. En het heeft allemaal niks geholpen. In het normale circuit was er geen dokter die u kon helpen. En in het abnormale circuit, noem ik het maar even. Niemand die u kon helpen. En zo was het ook met deze vrouw. Al haar geld heeft ze uitgegeven. En zelfs aan plekken waar ze eigenlijk niet had moeten komen. En het heeft niks geholpen. 12 jaar lang niemand mogen aanraken. 12 jaar lang leven in een hel. 12 jaar lang werd deze vrouw veroordeeld door mensen. En iedereen die haar zag liep met een grote boog om haar heen. Deze vrouw leefde onder de wet. Ze werd letterlijk neergedrukt door de wet van Mozes. Maar toen ontmoetten ze Jezus. En Jezus zet ons vrij van welke wet dan ook. Als wij nog leven onder de wet en denken van we moeten dit doen of dat doen om God te pleasen. Dan zegt Jezus, nee, kijk naar mij. Ik ben genoeg. Het offer dat ik bracht aan het kruis, het is genoeg. Ik kocht jou vrij van de wet die je neerdrukt. Maar deze vrouw, ze durfde niet zomaar naar Jezus toe, maar ze dacht bij zichzelf. Ik zal heel stiekem Jezus van achteren benaderen. Door de menigte heen zal ik stiekem tussen iedereen doorgaan en ik zal alleen zijn kleed aanraken. En ze dacht bij zichzelf, dat zal genoeg zijn en dan zal ik genezen zijn. Zoals ik al zei, dit verhaal vond plaats bij het meer van Galilea. En ik ben 2 jaar terug, net voor corona, ben ik nog in Israël geweest. En ik heb daar Capernaum gezien en Nazareth. De plaatsjes die daar liggen rond het meer. En het viel me direct op dat de straatjes daar inderdaad heel erg nauw zijn. Het zijn hele kleine straatjes. Dus Jezus die liep daar in straatjes die heel erg klein en nauw waren. En dan staat er in dit gedeelte dat er een grote menigte bij hem was. Dus in die straatjes drong iedereen tegen elkaar op. Je kon elkaar zweet ruiken en je duwde elkaar aan de kant. En tussen die menigte door, leeft u zich even in, gaat deze vrouw tussen de mensen door om Jezus aan te raken. En dan staat er in vers 27 en 28 dat ze bij zichzelf dacht, ik hoef zijn gezicht niet te zien, maar alleen zijn kleren aanraken, het zal genoeg zijn. Want ze was bang als ze Jezus zou aankijken, als ze zijn gezicht zou zien. Dat Jezus ook haar zou veroordelen. Dat Jezus ook zou zeggen zoals die mens al 12 jaar lang deed. Vrouw, wat doe je hier? Hoe durf jij hier te komen? Hoe durf jij tussen al deze mensen te komen en iedereen die je nu aanraakt is onrein? Ben je gek geworden? Maar Jezus, hij is zo anders. Hij is zo anders dan al die mensen die haar veroordeeld had. Hij is zo anders dan al die negatieve woorden die over haar uitgesproken waren. Want wat lezen we wat Jezus doet? Er staat in vers 30 die prachtige tekst. Jezus draait zich om. Jezus draait zich om. En tussen al die mensen vroeg hij, wie heeft mij aangeraakt? Jezus, hij staat niet met zijn rug naar onze situatie toe. Maar hij draait zich om in uw situatie. Zoals hij bij deze vrouw deed. Misschien voelt het voor u dat God met zijn rug naar deze wereld toestaat. Of in uw situatie. Maar kijk dan naar deze tekst. Als wij Jezus aanraken, als wij hem aanroepen, dan draait hij zich om. Hij veroordeelt deze vrouw niet. Hij beschuldigt haar niet. Hij maakt haar niet kapot met woorden. Nee. Hij kijkt haar met ogen vol liefde aan. Hij heeft interesse in deze vrouw. En hij wil deze vrouw ontmoeten. Op dat moment vindt er een ontmoeting plaats. Want er staat in vers 31 en 32. Dat Jezus vraagt wie heeft mij aangeraakt. En dat hij met ogen open rondkeek. Hij was aan het zoeken in de menigte. Wie heeft mij aangeraakt? Het was niet zomaar dat Jezus even keek van, hé, wie heeft mij aangeraakt? Nee, hij keek met verlangen, met zijn ogen open, zocht hij in de menigte. Wie heeft mij aangeraakt? Hij wilde die persoon ontmoeten. En dan zeggen de discipelen tegen hem, wat een rare vraag, Heer Jezus. Kijk eens even hoe al die mensen in deze nauwe straatjes rond u heen dringen. Kijk eens hoe iedereen u aanraakt. En u stelt die rare vraag, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen raakt u aan, Jezus. Maar Jezus stelt deze vraag omdat hij een aanraking van geloof voelde. Hij voelde dat de kracht uit hem wegstroomde en dat hij in geloof werd aangeraakt. En als wij Jezus met geloof aanraken, als wij met geloof in ons gebed naar Jezus toe gaan, dan draait Jezus zich om in onze situatie en hij kijkt ons met ogen vol liefde aan. Zijn ogen gaan zoekend over de wereld naar een ieder die hem dienen wil. Zoek hem. Neem je tijd met hem. Want op dit moment vindt er intimiteit plaats tussen deze vrouw en tussen de Heere God. Er vindt een ontmoeting plaats en zo mogen wij ook door onze stille tijd God ontmoeten. Laten wij intimiteit met God hebben. Laten wij hem zoeken. Door gebed, door het lezen van zijn woord, door muziek heen, door een wandeling en ieder op zijn eigen manier. En dan komt deze vrouw bevend naar Jezus toe. En dan staat er dat ze haar hele verhaal vertelt. En ik kan me zo voorstellen hoe ze voor Jezus neerviel en het hele verhaal vertelt. Al die 12 jaar dat ze afgewezen was en veroordeeld. Ze legt het bij Jezus neer. Al haar pijn en verdriet. Ze legt het bij God neer. En wat zegt Jezus dan? Hij zegt in vers 34, uw geloof heeft u gered, mijn kind. Hij zegt tegen deze vrouw, jij bent mijn kind. Hij bevestigt haar in haar identiteit. Er vindt eerst intimiteit en ontmoeting plaats en vervolgens is daar de identiteit. Deze vrouw wordt bevestigd in haar identiteit. Ze wordt een kind van God. En hebben wij dat ook niet nodig, die liefdevolle aanraking van God? Dat God ons niet kapot maakt met woorden, zoals misschien mensen in uw leven ook hebben gedaan. Maar Jezus, hij kijkt ons met ogen vol liefde aan. En hij bevestigt ons ook in onze identiteit. Dat mogen wij zo weten. Ik vind dat zo belangrijk om iedere week weer op te hameren. Wij mogen kinderen van God zijn. Wij leven niet langer onder de wet. Wij leven niet langer onder die wet uit Leviticus, die deze vrouw neerdrukte. Maar wij mogen kinderen van God zijn, omdat we vrijgekocht zijn door het bloed van Jezus Christus. En dat is onze identiteit. Dat is wie wij mogen zijn in Jezus Christus. Wij mogen zijn zoon en dochter zijn. En daarom wil ik u deze morgen aanmoedigen. Houd moed. Raak deze koning aan. Ga in de menigte naar Jezus toe. Als iedereen in de wereld zegt, ik ga niet naar hem toe. Ga juist door die menigte heen en raak Jezus aan. Leg uw pijn, uw zonde, uw verdriet. Uw woede misschien wel, uw boosheid. Leg het bij Jezus neer. En geloof dat als u Jezus aanraakt. Dat hij niet met zijn rug naar uw situatie toestaat. Maar dat hij zich omdraait. En hij kijkt u met ogen vol liefde aan. Jezus gebruikt hier een woord van autoriteit en hij zegt, je bent genezen. Dus eerst intimiteit, ontmoeting. Vervolgens identiteit. Je mag weten wie je bent. Maar vervolgens die stap ook. Autoriteit. Dat Jezus zegt, je bent genezen. En ik geloof, wij als christenen, we zijn erfgenamen in Christus. Ook wij mogen onze autoriteit leren kennen. En wat is dat nou? Wij mogen ook bidden voor mensen. Wij mogen bidden dat ze zullen genezen van ziekte. We mogen ze vrijzetten van banden van de duisternis. We mogen er voor mensen zijn die zich veroordeeld voelen, die zich afgewezen voelen. Die autoriteit hebben wij ontvangen door de kracht van de Heilige Geest. Maar om die autoriteit te gebruiken, moeten wij eerst onze identiteit kennen. Wij moeten echt beseffen dat wij niet meer onder de wet leven, maar dat we 100% vrijgekocht zijn. En als we gaan beseffen dat wij kinderen van God zijn, dan gaan wij ons ook zo gedragen. Wij hebben een taak. Als het Gods doel was om ons alleen maar te redden, dan waren we nadat we, met eerbied gesproken, onze zonde beleden hadden, waren we in één keer naar de hemel gegaan. Maar het was niet alleen Gods doel om ons te redden. Want wij zijn hier nog. Wij zijn hier nog als kinderen van God. Gods doel was dat wij, als we beseffen dat we kinderen zijn, ook zijn autoriteit gaan uitdragen in deze wereld. Dat wij gaan beseffen dat we een taak hebben. En als u hier vandaag nog zit, dan hebt u een taak in het plan van God. Dan mag u als kind van God zijn autoriteit uitdragen in deze wereld. Leef voor hem. Draai u om naar hem en hij draait zich om naar u. Hij kent u. Hij houdt van u. En hij gaat met u mee. Amen.